We zullen nu eerst lezen Hebreeën 11 en voor het verband lezen we het hele hoofdstuk. Hebreeën 11 vanaf vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagde, dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken, en dat boven een bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Daarom zijn er ook van één en dat van één afgestorven geboren, als de sterren van de hemel in de menigte en als het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. In het geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij hun vaderland zoeken. En als zij terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen, hun God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften aangenomen had, offerde zijn één geborene van wie gesproken was. In Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Door het geloof zegende Isaac Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef, en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde en de smaad van Christus grote rijkdom achter, dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Door het geloven liet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet aanraakte. Door het geloof gingen zij door de Rode Zee, als door droog land, waardoor de Egyptenaren toen zij probeerden verzwolgen werden. Door het geloof vielen de muren van Jericho, nadat men 7 dagen omheen getrokken was. Door het geloof kwam Rahab de hoer niet om met de ongelovigen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Als ik vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten die door middel van het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de beloften ontvingen, leeuwenmuilen toestopten, de kracht van het vuur blusten, de scherpte van het zwaard ontvluchten, uit zwakheid krachten verkregen, in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven, vrouwen kregen hun doden door opstanding terug, anderen echter werden gefolterd zonder de verlossing aan te nemen, opdat zij een betere opstanding verkregen. En anderen ondergingen de beproeving van bespottingen en geeselingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap. Ze werden gestenigd, in stukken gezaagd, verzocht, met het zwaard vermoord. Zij liepen rond in schapenvachten, in geitenvellen, leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in woestijnen, bergen, spilonken en de holen van de aarde. En deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, hebben de belofte niet ontvangen. Daar God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. De Hebreeënbrief. Voor hen die vandaag voor het eerst en ook voor jongelui voor het eerst hier zijn en ook voor de jongelui, zou ik een paar typische dingen van de Hebreeënbrief naar voren willen brengen en straks wat meer ingaan op hoofdstuk 11. Het is de brief met sleutelwoorden als beter, zoveel meer, groter, volmaaktheid enzovoort. Het is, als je de Hebreeënbrief leest, dan zou je als het ware daarop kunnen gaan letten. Beter. En waarom is dat? Nou, deze brief is gericht aan Joden die tot geloof gekomen waren en die eigenlijk, ja, die vervolgd werden. Die dachten, nou raken we alles kwijt. Geen altaar meer, geen priesterdom meer, we raken alles kwijt. Maar dat is niet zo. De apostel die deze brief schrijft, die richt hun ogen op de Heere Jezus. En daar gaat het om. Hij schrijft in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, in vers 14, we hebben een grote hoge priester. Hij richt hun oog niet op datgene wat ze verloren hebben, wat ze kwijt zouden zijn, maar hij richt hun oog op datgene wat ze wel hebben, wat ze nu wel hebben als gelovigen. Wij hebben een grote hoge priester. Ik geef het alleen maar daaraan. Hoofdstuk 4, vers 14. Hoofdstuk 6, vers 18. We hebben een sterke vertroosting. In vers 19, we hebben een anker der ziel. Hoofdstuk 8, we hebben zo'n hoge priester, die is gaan zitten enzovoort. En in 13, vers 10, we hebben een altaar. Mooi, hè? Hij stelt hun de Heere Jezus voor. En dat is zo mooi om dat te zien. En als we dan kijken naar de Hebreeënbrief, dan weten we, dan gaat het om de Heere Jezus. In hoofdstuk 1, Dan gaat het dat de Heer Jezus groter is dan de profeten. In hoofdstuk 1, vers 4, tot en met het tweede hoofdstuk, hij is groter dan de engelen. En dan hoofdstuk 3, de Heer Jezus is groter dan Mozes. En dan hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 13, de Heer Jezus is groter dan Jozua. En dan nog iets, de Heer Jezus is groter dan Aaron. Hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 10, vers 18. Er is ook een praktisch deel. Als wij dan zoveel hebben, zoveel mogen hebben, dan is daar ook een verantwoordelijkheid. Hoe vaak we niet de uitdrukking vinden, en ik ga dat allemaal niet opnoemen, laat ons dit doen, laat ons tot volle groei komen. Enzovoort. Maar laat ons, al die uitdrukken, die vind je dus weer. In hoofdstuk 10 vind je er ook verschillende. En dan kom ik bij hoofdstuk 11. En ik zal proberen daar. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat daar een uitdrukking steeds weer terugkomt, door het geloof. En als we kijken dan naar hoofdstuk 11, vers 1, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. De zekerheid van wat men hoopt, dat duidt op de toekomst. Dat duidt op de toekomst. En dan de overtuiging van wat men niet ziet. Als je ergens overtuigd bent, dat is nu. En dat handelen, ons handelen van dat geloof, of dat geloof ook van de mensen die we hier voor ons hebben, het was voor hen een realiteit. En op grond daarvan handelden zij. Denk maar aan Noach. Denk maar aan Abraham. En dan vinden we in vers 3 tot en met 17. Daar vinden we de eerste 3 tot en met 7. Daar vinden we eigenlijk de grondbeginselen van het geloof. En dan vinden we in vers 3, door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn. Mag ik het zo zeggen, heel eenvoudig, je moet geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat is de basis. Dat is de basis. Als je namelijk Genesis 1 eruit haalt, dan gaat Psalm 33 vers 9 gaat er ook uit. Hij sprak en het was er. Gebood en het stond er. Als je dat ontkent, ontken je de rest ook. Dus de basis is dat we geloven dat God hemel en aarde geschapen heeft. En het tweede, dan vinden we Abel. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ja, dat offer was door geloof. Spreekt ons van de Heere Jezus. Abel en Seth, weet u wel? Die twee gaan samen. Abel, zijn naam betekent damp. Nu de Heer Jezus werd 33,5 jaar. En hier zien we dan ook het beeld van de Heer Jezus die gestorven is in beeld. Dat is ook een beginsel van het geloof. Het derde, wat ik graag wil aanstippen, dat is Henoch. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Het geloof, ja, van de opname, mag ik het zo even gelijk maar toepassen? Dat is ook een beginsel van het woord van God. Daar mogen we op vertrouwen. En misschien gaat die dag, die conferentie, morgen niet door, omdat de Heer dan gekomen is. Dat zou mooi zijn, toch? Ja, dat is het derde, de komst van de Heere Jezus. Beeld, of Henoch, een beeld van hen die opgenomen worden. En dan vinden we in vers 7 het vierde beginsel, Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, heeft hij eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis. Het geloof in het komende oordeel, dat is de profetie. Het geloof in het komende oordeel, daar ontkomen we niet aan. Daarom is het ook zo ernstig. Iemand die de geschiedenis van Noach ontkent, die ontkent als het ware ook, ja, het komende oordeel. Vier keer door het geloof. En dan vinden we, als we de grondbeginselen van het geloof hebben in 3 tot en met 7, dan vinden we in 8 vers 22, maar daar ga ik niet al te veel van zeggen, de volharding van het geloof. En dan vinden we in vers 23 tot en met 31 de kracht van het geloof. En vers 32 tot en met 40, daar vinden we nog veel meer, veel voorbeelden, indrukwekkende voorbeelden van het geloof. Als we daar zo kijken, dan vinden we eigenlijk 18 keer door het geloof. En dan vinden we, en dat is heel opmerkelijk, in vers 33 en 39 vinden we door middel van het geloof. En in vers 39, en deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, enzovoort. Dat zijn eigenlijk twee verschillende uitdrukkingen, heb ik me laten vertellen. Twee verschillende uitdrukkingen. Die eerste 18, daar is het geloof de bewerkende kracht voor datgene wat ze doen. En die laatste 2, dat is het middel. Daar is het geloof het middel. En broeders, ik laat het maar zo even liggen. Er zijn broeders die zijn meer capabel om daar meer over te zeggen dan ik. Maar het is mooi om te zien hoe je de structuur ook kunt zien. Vanaf vers 8 tot en met 22, daar vinden we Abraham. En vers 23 tot en met 31, daar vinden we eigenlijk Mozes, zo globaal even. Als we kijken naar vers 8, daar vinden we het begin van Abraham, zijn roeping. En in vers 23, daar vinden we Mozes, daar vinden we zijn geboorte. En wat vinden we dan vervolgens? In vers 9, daar vinden we dat Abraham die stad verwachtte, die fundamenten heeft waar God ontwerper en bouwmeester is. En in vers 26, daar vinden we Mozes, om het zomaar even heel vluchten zeggen, Christus verwachten. En dan gaan we terug in vers 17. Daar vinden we dat Abraham keek op de trouw van God. Vanaf vers 17. En dat is heel bijzonder. En dan kijken we in vers 27 naar Mozes. Mozes zag op Gods macht. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig als zag hij de onzienbare. Steeds die parallellen. En het vierde vind je in vers 18. Hij offerde zijn één geborene, Isaac. En in vers 28, wat vinden we dan? Daar vinden we het bloed van het lam, het lam. Dat is Abraham en Mozes. En dan gaat het verder. Dan heb je nog een parallel. Dan vinden we drie keer de aartsvaders. Drie aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Bij Abraham vinden we Gods keuze en zijn genade. Vinden we aanbidding van Jacob. En dan de redding van Israël uiteindelijk in vers 22. En dan bij het volk Israël, dat vinden we vanaf vers 28. Daar vinden we de uittocht uit Egypte. En dan gaat het ook weer drie keer door het geloof. Daar vinden we Gods oordeel in vers 29. Vers 29, Gods oordeel. En dan vinden we verder Jericho, Gods overwinning. En in vers 31, Rahab, gered. Hoe bijzonder is dat, deze parallellen. Als je die naast elkaar zet, dan kom je tot 18 keer door het geloof. Nu, ik denk dat ik aan het einde ben. En ik zou willen zeggen, broeders en zusters, mocht de Heer ons verder ook zegenen.
Broeders en zusters, jonge mensen. Goed om ons te herinneren dat de brief aan de Hebreeën is een brief van vermaning. Als je Hebreeën 13 leest, dan lees je in vers 22. Ik bid u, broeders, verdraag het woord van vermaning. Het is maar kort wat ik u geschreven heb. Dus als je de vraag stelt, waarom heeft de apostel deze brief geschreven, het is om de Joodse gelovigen een hart onder de riem te steken, om hen te bemoedigen. Waarom bemoedigen? Wel, in hoofdstuk 10 en 11 kun je een aantal redenen zien. In hoofdstuk 10 vers 14, dan lees je, gij hebt meegeleden met de gevangenen, de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, want gij wist dat gij voor uzelf een betere en vrijblijvend bezit hebt. Ze waren goed begonnen, tegenslagen met blijdschap aanvaard, maar op een gegeven moment, als dat heel lang duurt, dan dreigen ze te verslappen. En vers 36 zegt, want van hoofdstuk 10, gij hebt volharding nodig. Ze zijn goed begonnen, maar dat is, zoals hoofdstuk 12 dat zegt, een lange afstand lopen, marathon, en op een gegeven moment kom je jezelf tegen. Je wil het wel, maar je benen willen het niet meer. En dat is hier ook Ze hebben bemoediging nodig. Ze hebben nodig om verder te gaan. En Paulus, ik denk dat Paulus de schrijver is van deze brief, die verwijst dan naar het Oude Testament, naar Habakkuk. En in hoofdstuk 10 vers 18 wordt dat aangehaald. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Aangehaald uit Habakkuk 2 vers 4. Goed om even weer de hoofdlijnen te zien. Ook Habakkuk was een gelovige, een profeet die worstelde met moeilijkheden. In hoofdstuk 1 lees je van Habakkuk hoe hij met vragen, hij begrijpt de wegen van God niet. En in hoofdstuk 2, hij klom de wachttoren op hij heeft de Heere God gevraagd: Heer, hoe moet dat nou? En de Heere God bemoedigde hem door te laten weten: mijn woorden komen eruit, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Een sleuteltekst, heel belangrijk, dat hebben we in het begin van de Hebreeënbrief ook behandeld. 3 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Romeinenbrief, wat is rechtvaardig? Galatenbrief, Galaten 3, wat is geloven? En hier in Hebreeënbrief gaat het om leven. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En dan niet maar overleven, niet maar het eindpunt halen, maar hier is het leven de overwinning behalen. Je vindt dat in hoofdstuk 10 vers 36. Opdat gij naar de wil van God gedaan te hebben moogt ontvangen wat beloofd is. Het is net als een atleet in hoofdstuk 12. Finish behaald, de eerste prijs. En dan krijg je een beloning. In hoofdstuk 11, laatste vers. Opdat God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Leven, dat is het eindpunt, bereikt, tot volmaaktheid komen. In hoofdstuk 12, de vreugde die de Heer Jezus zag, die hij ook gekregen heeft door te volharden. En hoofdstuk 11 laat ons zien, allemaal voorbeelden, hoe je kunt volharden. Kenmerken van volharding. En dan wordt gesproken over het geheim van overwinning, namelijk het geloof. En geloof is niet maar een leer of een geloofsbelijdenis, maar elke keer zegt Hebreeën 11, geloven is een daad. Je gaat iets doen. Dat is zichtbaar in je leven. Dat is niet maar tot geloof komen, tot bekering komen en dan ben je klaar. Maar het is je hele leven doorzetten tot het einde. Geloven. En zo begint dat met Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac geofferd. En ik wil een hele praktische toepassing van maken. Geloven is bereid, de bereidheid om zelfs dat hele kostbare voor je hart op te offeren. Vanwege het doel om de Heere te volgen. En dat is het voorbeeld van Abraham, bereid om zelfs je zoon te offeren in dit geval. Dat is het eindexamen voor Abraham. En dat is een voorbeeld voor ons. Kijk, ik denk dat de bedoeling is van die voorbeelden hier. Je kunt natuurlijk van elk voorbeeld uitvoerig, uitgebreid alles behandelen. Maar hier in dit hoofdstuk is het genoemd met het oog op overwinning. Een voorbeeld. En dan kun je de vraag stellen, waarin is Abraham ons een voorbeeld opdat ook wij, net als Abraham, overwinning kunnen behalen? En dan krijg je Isaac enzovoorts. Dus allemaal voorbeelden waar we elke keer een les van mogen leren in het behalen van overwinning. Als wij over de brief van Hebreeën nadenken, dan zijn drie dingen die voor het hart van de apostel staan. Het eerste, hij wil onze dingen richten op dat wat geestelijk is. Zij hadden een vleeselijke religie, maar nu is alles geestelijk. Tweede is, hij wil ons oog richten op de hemel. Zij hadden een aardse perspectief. Wij hebben een hemelse perspectief. En het derde is, bij hun was alles tijdelijk, maar wij hebben eeuwige dingen. En dat zijn de begrippen die doorgaan door die Bijbel. Hoe vaak wordt over het woord eeuwig gesproken? We hebben al gehoord, één woord is beter. Wij hebben het betere. En in dit hoofdstuk vind je dat meerdere malen dat woord beter, een beter vaderland. Wij zien dat hier in het leven van Abraham. De kracht van volharding die daarin ligt dat hij een oog heeft voor die wereld daarboven. Geopende ogen gekregen voor een vaderland dat beter is. En hij heeft die zegen beleefd die wij in die versen 13 tot en met 16 vinden. Dat is een soort inschakeling. We hebben vaak in de Bijbel inschakelingen, waar de Heilige Geest niet de lijn van gedachten verder trekt, maar gewoon een commentaar geeft. Wij kunnen deze versen opschrijven, het is een grafinschrift over de patriarchen, die God daarboven schrijft. En het was gevraagd op dat woord in het geloof, niet door het geloof, wat hier de verschil is. Door het geloof betekent dat wij alles uitwerken in de kracht van het geloof. Dat geloof is in die zin het motor dat ons aandrijft dat te doen. Maar hier staat iets dat die, daar staat het woord according, also kata, een geloof. Dat heet in overeenstemming met het geloof. Zijn deze drie patriarchen, Abraham, Isaac en Jacob, overleden. Ze hebben het geloof doorgehouden tot aan het levenseinde. Ook al hebben ze de vervulling van de belofte niet beleefd. Maar als ze sterven, hebben ze volgehad in deze godsvertrouwen. Ze hadden tijd om terug te keren. Het heeft lang geduurd. Maar zij hebben volharden tot aan het levenseinde. Een kleine toepassing. We hebben vaak oude broeders kennen, leren kennen, die hun hele leven gezegd hebben, de Heer komt voor mij. Ik wacht op de komst van de Heer. Maar op een dag hebben ze geleerd, de Heer komt niet voor mij. Ik ga naar hem toe. Ze zijn in het geloofsvertrouwen gestorven. En dat betekent hier, in het geloof zijn deze allen gestorven. En dan begint vers 17 weer door het geloof. Maar dat mooie is dat deze drie patriarchen twee grote beloningen beleefd hebben. Het eerste is dat God zich niet schaamt hun God te noemen. Geweldige feit. We hebben in hoofdstuk 2 lezen wij dat de Heer Jezus zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Geweldig feit. En hier schaamt zich God niet de God van Abraham, Isaac en Jacob te heten. Want waarom? Hij zag iets in deze drie mannen van hemzelf. En dat is de sleutel die wij nu in dat gedeelte krijgen. Het geloof brengt ons in gemeenschap met God. Dat is een geweldige feit. Dat wij door het geloof leren alle dingen in de juiste licht te zien. En dat heeft
En dat wordt hier voorgesteld, die vier die nu komen, hebben zij beleefd. Zij hebben inzicht gekregen in Gods gedachten. En door het geloof aan het eind van hun leven dingen gedaan die bijzonders waren. We hebben het eerste dat Abraham door het geloof, en dat zal nog verder uitgewerkt worden, zijn zoon heeft opgeofferd in figuur, als het hier staat, ondanks dat hij wist dat Isaac de zoon van de belofte wordt. Pas. Alle zegen rust op die enige. En we hebben al gehoord, geloof is bereid op te geven. Waarom? Hij heeft het diepe vertrouwen wanneer God iets van jou en mij vraagt op te geven. Geeft hij iets beters. Dat heeft hij geleerd. Abraham heeft geleerd dat God niet een God alleen is die hem een zoon heeft gegeven in het ouderdom. Maar dat God een God van de opstanding is, die uit de doden kan opwekken. En met die zekerheid is hij naar Moria gegaan. Hij zegt tegen zijn knechten, ik en de zoon, die knaap, zullen gaan aanbidden en weer komen. Wij komen weer. Hij had het diepe bewustzijn, ook al moet hij daar sterven. Wij komen weer. Hij wist die kracht van de opstanding. En dat is de diepe vreugde die we hebben. Wij kijken uit naar een wereld. Een wereld van opstanding. Waar alles in overeenstemming met God is. Waar alles door hem gevormd en geprijkt wordt. Het tweede is, en dat wil ik alleen aanstippen. In Isaac die duidelijk zag dat die Esau een natuurlijke mens was. En een verschil maakte in de zegening. Dat Jacob, dat hij gaf een zegen aan die Jacob en die Esau. We zullen er nog over hebben. En het derde is, dan hebben wij Isaac. En daarna hebben we Jacob, die zijn kleinkinderen zegent en inzicht krijgt. Dat niet het natuurlijke wat het eerste is, wat het geestelijke in Gods ogen belangrijk is. En Jozef die dan uitkijkt als hij sterft en zich laat inbalsameren dat hij in een kist gedragen wordt met die hoop op de toekomstige opstanding. De laatste drie zijn sterfpetten, daar zullen we het over hebben, wat mensen aan het eind van hun leven beweegd hebben die God geliefd had.
Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En dan wil ik dit onderstrepen. En hij die de beloften aangenomen had. Wat maakt ons mensen die leven in geloof? Als dat wat ons beloofd is, door ons wordt aangenomen. Want het is het woord waarop we moeten gaan staan. En als we het woord in ons hart hebben aangenomen, dan zal het ook blijken uit onze daden, uit ons leven in geloof. Het geloof wordt beproefd, ook ons geloof wordt beproefd. Want we kunnen natuurlijk, en dat is ook zo, hoog tegen Abraham opkijken. Maar de bedoeling is dat wij ons gaan identificeren met Abraham. Het is een voorbeeld van een man in wie Gods geest kon werken. En daarmee een voorbeeld voor ons allemaal. Er wordt vaak gezegd, dit is een hoofdstuk met een beschrijving van geloofshelden. Ik hoorde in de bidstond een uitdrukking die bevalt me toch wat beter. Geloofsgetuigen. Want een geloofsgetuige is iemand die vanuit het geloof leeft. Zoals Abraham hier van zijn geloof getuigd heeft in een God die hij in staat achtte om zijn zoon, die hij moest doden, levend te maken. Dat is geloof. Een geloof in een God die het onmogelijke voor ons mogelijk maakt. En dat is voor ons allemaal mogelijk om dat te geloven. Want we zitten allemaal met situaties waarvan wij zeggen, we weten het niet hoe het moet. Maar we gaan op Gods woord staan. En dan is het geloof niet een blind vertrouwen. Abraham die heeft overwogen. Geloof is een hele bewuste, weldoordachte daad. En zo vinden we in Abraham en ook in de anderen voorbeelden voor ons in onze praktische situatie. En dan zijn die helden, ik ben er gisteren aan herinnerd in de samenkomst, dan zijn die helden die mensen die zoals de, en dat worden daar helden genoemd, die helden van David, die David iets hoorden zeggen over, ik heb dorst. Wat zou ik het fijn vinden om wat water te kunnen drinken uit de put bij de poort van Bethlehem. En die drie helden, die gaan dwars door de vijandelijke gelederen heen, de Filistijnen. En dat kunnen we ons zo voorstellen als toepassing. Dwars door allerlei meningen van mensen heen. Om daar een verkwikking uit Bethlehem te halen voor David. En dan brengen ze dat bij David. En dan gaan ze nog weer een keer door die barrières heen. En dan zegt David, dit is het bloed van deze mensen. En hij giet het uit als water op de aarde. En zo kunnen wij allemaal een verkwikking worden voor de Heer Jezus. Als wij leven in geloof in dat wat hij gezegd heeft. David heeft niet eens een paar helden aangesproken, of hoe zou je dat willen doen? Het is een verzuchting als het ware. En hoe zijn wij dan afgestemd op de Heer Jezus? Dat we graag willen doen wat hij wil. En daarbij op zijn woord, op zijn beloften gaan staan. Welke belofte hebben wij ontvangen? Dit is de belofte die ons gegeven is, het eeuwige leven. En als dat een werkelijkheid voor ons is, dan gaan wij ook overwegen, ja, maar menselijkerwijs is dit allemaal onmogelijk. Maar God heeft een belofte gegeven dat wat er in ons leven ook gebeurt, het door hem bedoeld is om ons dichter bij hem te brengen, meer op hem te laten vertrouwen. En zo zijn er situaties in gezinnen waarbij het onmogelijk lijkt dat iemand die zo vast in de macht van de zonde zit, zo van God is afgeweken, terugkeert of tot bekering komt. En kunnen we dan gaan staan op wat Gods woord zegt? Als we daar een overtuiging door krijgen, Gods woord is waarheid. Dan staan we in het geloof. En dan volgen we hier Abraham in na. Het is overwegen en het is geloven en gaan staan op de beloften. Aangenomen. Abraham heeft het aangenomen. Abraham heeft overwogen. En zijn geloof is beloond. En dat wil God, dat wil de Heer Jezus met ieder van ons doen. Zodat wij allemaal geloofsgetuigen, geloofshelden kunnen zijn. Tot glorie van hem.
In mijn onderwijsloopbaan heb ik regelmatig leerlingen tegenover mij gehad. Meestal met een moslimachtergrond. Die soms als motivatie voor iets wat ze wel of niet wilden doen zeiden. Dat mag ik niet van mijn geloof. Of dat moet ik van mijn geloof. Nou, ik hoop dat iedereen die hier zit en meegelezen en geluisterd heeft begrijpt dat dat niet het geloof is waar hier in Hebreeën 11 elke keer over wordt gesproken. Want die mensen die ik nu citeer, die bedoelen daarmee, dat mag ik niet van het totaal aan geloofskennis dat ik heb en dat mij bijgebracht is en dat allerlei regels omvat waar ik mij aan moet houden. Dus zeggen ze, ik mag of ik mag iets niet van mijn geloof. In deze versen lezen we ook steeds, als er staat door het geloof, dat dat woordje het tussen haakjes staat. En het zal zeker in vorige besprekingen uitgelegd zijn dat dat aangeeft dat het gaat niet zozeer over de geloofsinhoud, hoewel Abraham heel goed wist wat hij geloofde, maar dat het hier elke keer gaat over het geloofsvertrouwen, over het geloven. En zojuist hebben we eigenlijk gehoord in de opmerking van Ger de Koning dat dat bij Abraham juist op een prachtige manier samenhing en ging. Hij had beloften aangenomen. Die had hij niet zwart op wit, zoals wij. Hij had die beloften gehoord en geloofd. En hij wist wat hij geloofde en wie hij geloofde. En juist vanwege dat laatste had hij in hem die beloften gegeven had, een rotsvast geloofsvertrouwen. En dat ging zo ver dat hij als het ware in gemeenschap met, in contact met degene die hij zo vertrouwde, ook zijn overwegingen had. En dat zien we in dat bijzondere stukje, waarin we lezen dat hij aan de ene kant, toen hij beproefd werd, Isaak geofferd had. We zouden daar kunnen zeggen, dat heeft hij toch helemaal niet gedaan. Abraham was vast van plan dat offer ook daadwerkelijk te brengen. En de Heer ziet hem eigenlijk als iemand die volledig heeft gehoorzaamd aan die opdracht hem op een van die bergen daar in Moria te offeren. En het was tegelijk waar dat Abraham zich realiseerde, dit is degene, en niet Ismaël, maar dit is degene, Isaac, in wie God die unieke belofte gaat realiseren. En omdat hij God vertrouwde, heeft hij zelf voor Gods aangezicht de conclusie getrokken, iemand die altijd de waarheid tegen mij heeft gezegd en mij dingen beloofd heeft die hij ook waar heeft gemaakt, die zal dat ook in de toekomst doen. En als hij vraagt dat ik mijn zoon offer en dus dood, dan zal hij deze ook uit de doden opwekken. Dat is geloofsvertrouwen. En dat geldt ook voor de mensen die al in de vorige besprekingen aan bod geweest zijn. Mensen als Abel, Henoch, Noach hadden net zo min als Abraham al een klein bijbeltje. Die hadden niks zwart op wit. Die hadden een persoonlijke geloofsrelatie met God. Zij geloofden hem, zij vertrouwden hem. En dat is waar het in dit hoofdstuk natuurlijk om gaat, om geloofsvertrouwen dat buitengewoon ver ging. En inderdaad, we zeggen vaak dat het geloofshelden zijn, maar hoofdstuk 12 vers 1 blikt op deze mensen terug als getuigen. Dus inderdaad is die uitdrukking schriftuurlijker. En toch, ze verdienen ons respect, want zij hebben waargemaakt datgene waar wij ons aan spiegelen. En u en ik, wij hebben ons toch best wel vaak afgevraagd, hoe zou ik gehandeld hebben als God dat tegen mij gezegd had? Ik vermoed, als ik Abraham was geweest, een beetje een rare veronderstelling, dat ik had gedacht, begrijp ik nou wel goed wat God zegt? Versta ik het goed? Bedoelt hij nou echt wat ik denk? En dan hadden we het misschien nog eens gevraagd. Maar dat lees je helemaal niet bij Abraham. Dat is zo bijzonder. En daarom wordt hier gezegd, hij heeft zijn zoon feitelijk geofferd. En hij heeft hem ook bij gelijkenis uit de doden teruggekregen. Ongelooflijk dat is mogelijk bij mensen die geloven. En dan moeten we ons niet blind staren op dat geloof, maar op degene op wie ze dat geloofsvertrouwen hebben gericht.
Het is, meen ik, vorig jaar ook gezegd dat we hier geen wassenbeeldenmuseum hebben voor ons in hoofdstuk 11. Maar mensen, om het maar zo te zeggen, van vlees en bloed, voor God leven ze allemaal, zegt de schrift. Abraham, Isaac en Jacob. En we kunnen, denk ik, heel veel van deze mannen, maar ook vrouwen Gods, leren. Het is wel mooi om te weten, denk ik, voor ons allemaal, jong en oud en alles wat daartussenin zit, dat God zo'n beproeving zoals Abraham krijgt niet heeft gedaan aan het begin van zijn, tussen haakjes, loopbaan. God heeft heel lang gewacht met deze zware beproeving. Dat kunnen we wel zeker weten, want Abraham heeft lang moeten wachten op Isaac. Hij kon geen nageslacht meer verwekken en Sarah kon geen kind meer krijgen. En dat is allemaal door het geloof toch gebeurd uiteindelijk. En als je dan zover bent, en Isaac is al wat ouder geworden, en je moet dan, zoals Abraham die beproeving krijgt, je zoon afstaan, dan is dat toch wel tegen alle regels in. En dan vraag je je af, hoe is dat nu mogelijk? Want zo staat het er toch maar. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En ik vind het wel mooi dat de apostel Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 10 het volgende zegt over beproeving. 1 Korinthe 10 in vers 13. En zo zal Abraham dat ook wel, denk ik, ervaren hebben. 1 Korinthe 10, vers 13. U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke. In de NBG-vertaling staat boven menselijke verzoeking. Maar staat er dan achter, God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt, en misschien dat je dan hier kunt denken aan beproefd wordt, boven wat u kunt verdragen. Dus God weet de maat die hij ons kan toebedelen. Iedereen heeft een maat van geloof gekregen. De een heeft meer draagkracht dan de ander. En dan staat er, maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen. En als we even naar Genesis 22 gaan, waar dat dan ook verhaald wordt, die hele geschiedenis van Abraham en Isaac, dan kunnen we daar, denk ik, het volgende van leren. Genesis 22, vers 1. En het gebeurde na deze dingen, en lees daar nu even in, na alles wat Abraham al had meegemaakt, dat God Abraham op de proef stelde. Gods timing op dat moment. Nu kan het gebeuren. Nu is hij zover dat ik zelfs dat van hem kan vragen. Hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. Dat is moeilijk, hè, om te zeggen, zie, hier ben ik. Je weet natuurlijk niet wat de Heere God gaat vragen, maar goed, je toch beschikbaar stellen. Zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Ik kan me zo voorstellen dat Abraham, maar misschien is dat niet zo. Was hij zo vol geloof dat hij dat niet eens op die manier bij hem binnenkwam, maar dat hij toch geschokt was. Wat nu? Wat nu? Die zoon, die enige die ik lief heb, moet ik die dan gaan offeren? En het opmerkelijke vind ik dat hij in dit geval geen overleg heeft gepleegd met Sarah. Dat staat er in ieder geval niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat toen Abraham deze opdracht kreeg en daar met Sarah over zou hebben gepraat, dat Sarah wellicht gezegd zou hebben, dat gaat dus niet gebeuren, hè? Dat gaat niet gebeuren. Sommige dingen moet je ook alleen door, om even zo te zeggen. En dan, Abraham staat op, 's morgens vroeg, zadelt zijn ezel, neemt twee van zijn knechten met zich mee en wat daar verder staat. En dan is hij 3 dagen onderweg. En ik kan me zo voorstellen dat in die nachten, dat die eraan vooraf gingen, dat hij zijn zoon zou moeten gaan offeren, dat Abraham misschien wel heeft liggen woelen in zijn bed of in de tent waarin hij sliep, maar misschien ook wel helemaal niet. Ik weet het niet, dat hij zo vol vertrouwen was inmiddels, dat daar een soort van rust van geloof bij Abraham was. Want ja, hij heeft overwogen dat God bij machte was hem uit de doden op te wekken. Dus misschien ook wel niet. Ik heb begrepen dat het zo'n 80 kilometer was die hij heeft moeten afleggen. Tot de plek dan waar dat allemaal zou moeten gaan gebeuren. 3 dagen lang, 3 dagen moeten nadenken over wat hij ging doen met Isaac, zijn zoon. En dan vind ik het zo mooi dat er communicatie is tussen vader en zoon in dit geval. En dat er overleg is. En inderdaad, zoals een van de broeders gezegd heeft, het geloof van Abraham blijkt al uit vers 5. Waar Abraham tot de knechten zegt: als wij neergebogen hebben, zullen wij bij u terugkeren. Hij wist hoe dan ook, het komt goed. Hij had een belofte van God gekregen. Dat die zoon Isaac gespaard zou blijven. Nou, we weten allemaal dat Paulus later in de brief aan de Romeinen zegt dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En zo is Abraham dus in het geloof, door het geloof, toen hij beproefd werd, gegaan. En we krijgen allemaal, denk ik, vroeg of laat te maken met beproevingen. En inderdaad, God bouwt dat als het ware langzaam op, zoals je dat ook met je kinderen doet, hè? Je geeft ze iedere keer meer vertrouwen. Je geeft ze iedere keer meer verantwoordelijkheid. Je legt iedere keer iets meer op hun schouders. Totdat, nou ja, het moment komt dat je inderdaad weet van, dit kunnen ze aan. En toch kunnen we het ook weer niet aan. Want, gelukkig, bovenmenselijke beproeving hebben we niet te doorstaan. Later zegt Paulus in 2 Korinthe, en dat vind ik wel opmerkelijk in hoofdstuk 1, dan lijkt hij zichzelf tegen te spreken. In hoofdstuk 10, vers 13 heeft hij gezegd: God is getrouw, die niet zal toelaten, niet zal gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt. Nou, neem dat mee naar huis. U, jij, God zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Onthoud dat. Maar hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Niet staat er dan, zodat het helemaal goed komt, maar zodat je er tegen bestand bent. Zodat je er tegen bestand bent. En dan in hoofdstuk 1 van de tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus in vers 8: want we willen niet, broeders, dat u onbekend bent met onze verdrukking die ons in Azië is overkomen, dat wij uitermate bezwaard zijn geworden boven vermogen, zodat we zelfs aan het leven wanhoopten. Zo ver kan het gaan. Ja, wij zelf hadden het doodvonnis al in onszelf. Dus ze hadden er al rekening mee gehouden. Het is voorbij. Het is afgelopen. Opdat wij geen vertrouwen zouden hebben op onszelf, maar op God. Er komt een moment dat er geen onsje vertrouwen meer is in onszelf. In wat we zelf zouden kunnen doen aan allerlei problemen in ons leven. Totdat je echt helemaal naakt staat, als het ware. Zodat je een boom bent, zoals in de herfst, waar geen bladeren meer aan zitten. En als je dan in het voorjaar kijkt, dan denk je: hoe moet daar nog iets moois uitkomen? Hoe kan daar nog groen uitkomen? En dan ineens, dan zie je toch dat die boom weer gaat uitbotten. Ja, zegt hij, opdat we geen vertrouwen zouden hebben op onszelf, maar op God. De God die de doden opwekt, die ons uit een zo grote dood heeft verlost, terugkijkend, en zal verlossen, toekomstig. Op hem hebben we onze hoop gevestigd dat hij ons ook verder zal verlossen. En is het zo mooi dat als er dan sprake is van beproeving, dat je het dan niet alleen hoeft te doen. Dat je daar ook over kunt spreken en dat er dan ook verderop staat, terwijl ook u voor ons meewerkt door het gebed. Dus er zijn anderen als het ware, niet als het ware, er zijn anderen die ook de apostel Paulus als het ware door die periode van beproeving heen dragen. Meewerkt door het gebed. Opdat voor de genadegave die ons door vele personen geschonken is, door vele dankzegging voor ons wordt gedaan. Dat hoort er ook bij, bij iets wat dan ons kan overkomen, dat er ook sprake is van dankzegging. Dus ja, we worden allemaal vroeg of laat beproefd. De ene keer minder misschien dan een andere keer. En ja, dan komt het erop aan, wat heb je daarvan geleerd van deze helden, om het maar even zo te zeggen, van deze mannen, vrouwen Gods die ons zijn voorgegaan en die uit hun leven hebben laten zien wat het is om op God te vertrouwen.
Misschien had u koning Agas ook in dit rijtje verwacht. Als we van hem lezen in 2 Koningen hoofdstuk 16... dan lezen we in vers 2 dat Agas 20 jaar oud was toen hij koning werd. Hij regeert 16 jaar te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David. Maar hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Ook deed hij zijn zoon door het vuur gaan. In deze lijst van Hebreeën 11... wordt eigenlijk iedere keer iets extra verteld wat we uit het Oude Testament nog niet wisten van deze beste mensen. Iets extra's waardoor het zo'n bemoediging voor deze Hebreeën en dus voor ons is. En er zijn, ja, misschien moet ik het zeggen, genoeg mensen geweest die bereid waren hun kinderen te offeren. Hoe ernstig het ook is. Er zijn genoeg mensen geweest die vanwege hun geloof bereid waren hun kinderen te offeren. Maar wat hier denk ik zo vreselijk kostbaar bij Abraham bevonden werd, was die gedachte die hij eraan toevoegt, waar hier de nadruk op gelegd werd, dat hij in de opstanding geloofde. Dat is het allerbijzonderste wat God zo prachtig mooi vond, dat er iemand die met zo'n dun bijbeltje, dat hij dat uit het karakter, uit het wezen van God gehaald had. En dat die opstanding zo reëel was, dat hij daarom durfde in te gaan op die opdracht van God. Eigenlijk klinkt daar ook een, mag ik hem zeggen, een beschuldiging naar de discipelen in door. Die discipelen die zo lang met de Heer Jezus opgetrokken hadden en die zich niet voor konden stellen dat er na de dood van de Heer Jezus nog iets zou komen. En eigenlijk klinkt hier ook aan hun, maar jullie hadden toch ook in de opstanding kunnen geloven, zoals een Abraham dat gedaan heeft. En zo geldt dat ook voor ons. Is dat kenmerkend stukje van ons geloof wat we overgenomen van Abraham, dat we echt in de opstanding geloven.
Wat is eigenlijk geloof? Als wij hier zitten, broeders en zusters, dan zitten wij hier niet omdat wij onszelf gemaakt hebben. Dan zijn wij hier omdat wij schepselen zijn die door God gemaakt zijn. En Hij de schepper is van alle dingen. En ik denk dat daar de oorsprong vandaan moet komen voor alles wat er hier gezegd wordt. En ik denk dat dat ook de oorsprong is voor Abraham, dat hij een geweldig geloof had. Hij wist wat zijn oorsprong was. En die ervaringen had hij daarvoor al gemaakt in de beloften die God aan Abraham gegeven had. Dat hij zei, uit u zal een groot volk zijn. Ik denk dat we ook in ons geloof soms voorbij gaan aan onze schepper, hoe triest of het ook is. En ik vind het soms beschamend als we naar onze schepper kijken, dat we aan hem voorbij gaan wanneer het gaat om ons dagelijks leven in en door geloof. En waarom zeg ik dat? Hoe geweldig is het, broeders en zusters, dat we allemaal weten dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus. Gewoon dat als basis is. Dat is geweldig. En dat is een geweldig iets waar we ons op verheugen. Maar om mijn dagelijks leven staat daar niet los van. En dat zetten wij daar soms los van. Tenminste, ik wel. Gewoon praktijk. Gewoon heel eerlijk. En als ik kijk naar Abraham, dat Abraham uiteindelijk de opdracht krijgt van de Heere God om zijn zoon te offeren. Ja, ik kan daar heel moeilijk eigenlijk in geloven dat Abraham in welke vorm daar ook over getwijfeld heeft. Ik denk dat als hij zulke ervaringen gemaakt heeft met de Heere God en hij een vriend van God genoemd wordt, dat het er bij mij moeilijk in wil dat hij niet zoiets had van, nou Heere God, u hebt het laatste woord. En het enige wat hij zei was, hier ben ik. Ik vind het ook heel bijzonder dat als Abraham de vraag krijgt om zijn zoon te offeren, dat hij niet wacht. Die denkt van, nou, ik wacht nog maar even. Nee, hij maakt alles meteen gereed. Hij gaat meteen op pad. En ik denk dat dat ook voortkomt uit het feit dat als de Heere God Abraham roept, dat hij meteen zegt, hier ben ik. Ik hoop dat we deze geloofsgetuigen voor ons niet alleen zien als geweldige mannen die een geweldig vertrouwen hadden op God. Maar u en ik, u bent ook een schepsel van de Heere God. Wij zijn ook door hem gemaakt. En ook wij mogen er net zo in staan als hier Abraham. Het enige wat er is, is dat ik moet zeggen, hier ben ik. En als ik zeg van hier ben ik, Heere God, dan is dat een heel serieus iets. Dat zeg je niet zomaar. Dan moet je je wel bewust zijn van het feit dat de Almachtige je misschien wel uitdaagt. En dat misschien wel op een manier doet die voor ons veel vraagtekens geeft. Want als je kijkt naar Abraham, Isaac, zijn eengeborene, daar waar de belofte aan hing. En dan toch zeggen, hier ben ik en hij gaat met Abraham. Ik hoop dat we dat aspect niet uit het oog verliezen, ook niet bij de andere geloofsgetuigen, maar dat we hier vandaan gaan, ook gesterkt in ons geloof. En schoenen aan onze voeten met fundamenten die werkelijk ook ja, dat weergeven waarvan wij zeggen van, ik ken de Heere God, ik ken de Heer Jezus en ik weet aan wie ik mij vertrouw.
Een heel korte opmerking. Vertrouwen op God en niet weten of het goed is voor mij of niet goed is. Hoe het uitkomt. Maar hier denk ik dat bij Abraham een vertrouwen is. Dat hij weet wat God doet is goed. En wat hij voor allen wist. Het dient tot verheerlijking van God zelf. En als dingen in ons leven gebeuren. Als we dan daarheen komen. Dat we niet meer vragen. Heer, wat moet ik leren? Maar zeggen, Heer, als uw naam daardoor verheerlijkt wordt, dan is het goed. En dat grootste voorbeeld, en dat is de overste leidsman, is onze heiland. Die in gestalte van God zijnde, heeft alles opgegeven. Net als een slaaf geworden is. Als een dienaar, de gestalte van een dienaar aangenomen heeft. en dat ook verwerkelijkt heeft dat hij gehoorzaam werd in alles. Gehoorzaam tot aan de dood, de dood van het kruis. Hij heeft alles opgegeven. En aan die eind van Filippenzen 2 vers 8 geloof ik staat, tot verheerlijking van God de Vader. Dat was zijn vreugde, daarom ging hij naar het kruis. Om daar God de Vader te verheerlijken. Heeft hij alles opgegeven. Maar de Vader heeft hem opgewekt. Heeft hem een heerlijkheid gegeven die boven alles is. En dat wij nu God mogen kennen als de God van de opstanding. Dat is het hoogste wat het geeft. Die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. En nu een wereld schept. Waar we naartoe gaan. Waar alles van God uitgaat.